Beste broeders en zusters van de gemeente in Oudewater, het is een voorrecht dat ik door u uitgenodigd ben om te mogen spreken over het woord van God. Ik had het liefst bij u zelf daar geweest, maar vanwege de situatie, zoals u weet, was dit niet mogelijk. Iedere keer als wij naar Nederland gaan en ik moet spreken, dan is het... De eerste zondag is voor mij altijd het moeilijkst, want dan moet ik overschakelen van het Spaans naar het Nederlands. En een beetje moeilijk om ineens zo in het Nederlands te gaan spreken. Dus dat is nu ook nu weer het geval dus. Maar ik reken op uw geduld en op de hulp van de Heer. En dat God dit mag gebruiken. Hij gebruikte zelfs een ezel in de Bijbel, die sprak aan een profeet. Dus hij kan mij ook gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. Ik wilde spreken over de opdracht, de grote opdracht aan de discipelen. Dat staat in Matteüs 28, vers 16. Ik heb hier voor me de NBG-vertaling. Maar sommige dingen zijn zo ouderwets dat ik het zelf een klein beetje veranderd. Iets moderner zeg. Maar het is de vertaling die ik zelf het best ken. Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden, of Jezus hen bevolen had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Tot zover de evangelie. Voordat ik verder ga, wil ik voorbidden, God een zegen vragen over zijn woord. Vader in de hemel, help mij om uw woord te mogen brengen. Om duidelijk, Heer, niet mijn idee, maar uw idee, wat u wil zeggen, Heer. En uw woord goed mogen te begrijpen en het ook goed mogen uitleggen, Heer. En uw woord te mogen gehoorzamen. Help in ieder van ons om dat niet alleen te begrijpen, maar u te mogen gehoorzamen, wat u ons zegt. Iedere dag weer. In Jezus' naam. Amen. Dit is een heel belangrijk hoofdstuk, een heel gedeelte. Het is de grote opdracht die de apostelen, die discipelen van de Heer Jezus ontvingen. Wat kunnen we daar zelf mee doen? Het waren de discipelen die daarvoor geroepen werden, de 11 discipelen. En wat zijn nu discipelen? Discipelen zijn mensen, de Bijbel spreekt over vele discipelen, niet alleen over de 11, maar zoveel heel veel anderen. En discipelen zijn mensen die Jezus volgen, die Jezus gehoorzamen. Er werd hier gezegd dat ze naar de berg moesten gaan, waar Jezus hen bevolen had. En ze waren op die plek en waren op die tijd dat Jezus afgesproken had met hun, daar waren zij, naar Galilea. En Jezus gaf hun een grote opdracht. Maar diezelfde discipelen, er staat bij dat sommigen twijfelden. Zij aanbaden Jezus, staat hier, in vers 17. Toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En toch waren die mensen die twijfelden, die discipelen, die kregen de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Nou, zou u iemand zo'n belangrijke opdracht gegeven heeft, die na 3 jaar zoveel wonderen gezien heeft en die gezien heeft hoe de Jezus is gestorven aan het kruis, hoe die hem daarna gezien heeft dat hij opgestaan is en dat hij met hen samen gegeten heeft en daarna nog twijfelt. Zou u zo iemand gebruiken voor zo'n belangrijke opdracht? Nou, ik niet. Maar de Heer Jezus wel. En God, de Heer Jezus, wil ook ons gebruiken voor deze geweldige grote opdracht. De wereld, de alle volkeren te maken tot zijn discipelen. Geweldige, een hele grote taak. Alle volkeren. Als we daar even bij stilstaan. Ook in die tijd waren er al miljoenen mensen. En ze kregen de opdracht om al die miljoenen mensen dat allemaal tot zijn discipelen te maken. Het is een hele belangrijke taak. Om al zoveel mensen tot zijn discipelen te maken. En die opdracht, die is nog niet klaar. En die hebben wij nu nog. En het is nu nog veel meer miljoenen mensen die nog niet van de Heer Jezus gehoord hebben, die nog niet zijn discipelen zijn. En we hebben de opdracht om al die mensen tot zijn discipelen te maken. En God gebruikte mensen, zelfs mensen die nog twijfelden, en toch gebruikte hij hen voor zo'n belangrijke taak. En misschien zult u zeggen, ja, ik twijfel soms nog, ik heb geen Bijbelschool, ik heb zoveel andere dingen niet, dat is mijn gave niet, dat is mijn roeping niet. Maar we zullen zien hoe toch dat ook in ieder van ons daartoe geroepen is. Maar goed, we hebben dus iets gezien over wat zijn discipelen, maar wat is de opdracht? Daar heb ik dus gezegd al de volken tot zijn discipelen maken, dat is een hele grote opdracht. Alle discipelen, al de volken tot zijn discipelen maken. Het woord in het Grieks is van etnische groepen. Dus hoeveel volken, hoeveel etnische groepen wonen er bij u in uw straat? Nou, er wonen in minst Hollanders, dat is ook een etnische groep. Maar er wonen ook andere etnische groepen. En we zijn geroepen om al die mensen te maken tot discipelen. Dat is een hele grote, moeilijke taak. Je zou zeggen, een onmogelijke taak. Dat is zo moeilijk. Die mensen, een andere cultuur, andere volkeren, een andere taal soms. En dat is zo moeilijk. Nou, ik ben daar niet toe geroepen. En toch roept God ons daartoe. Het is onze taak als gemeente om ook al die volkeren, de Nederlanders en de, hoe noemen jullie dat, de medelanders noemen jullie dat in Nederland, de buitenlanders, de allochtonen, of ik weet niet wat voor namen jullie er allemaal voor hebben. Ik ben al zo lang uit Nederland. Maar daarvoor zijn we ook voor geroepen om die mensen tot zijn discipelen te maken. Een ontzettende grote taak die God, een grote opdracht die God ons geeft. Maar welke hulp biedt God ons aan? Welke hulp geeft God ons om zo'n grote opdracht te vervullen? Nou, dat staat, die hulp die God ons geeft, die de Heer Jezus ons geeft, dat staat in vers 18 en vers 20. In vers 20 staat, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de verleiding der wereld. Dus aan die mensen die opdracht serieus nemen en die dat evangelie aan alle volkeren willen gaan brengen, die Jezus die belooft hen, en belooft in ieder van ons, als we dat serieus gaan nemen, die opdracht, dan belooft de Jezus ons dat hij met ons zal zijn al de dagen tot aan de verleiding der wereld. Maar wie is die Heer Jezus die met ons zal zijn al de verleiding tot aan de verleiding der wereld? Hoe is die Heer Jezus? Dat staat in vers 18. En daar zegt de Heer Jezus, en Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat heen, dus ik heb al die macht, hemel en aarde, en daarom kan ik je sturen, ga dus heen, en ik zal met jullie zijn, tot aan het verleiding der wereld. Dus diezelfde Heer Jezus, die daar was, en die zal zijn tot aan de verleiding der wereld, die discipelen die er toen mee begonnen, die leven al niet meer, die zijn nog wel in de hemel, die leven daar op een andere manier, nog, die leven echt nu, zou je kunnen zeggen, maar wij, het is nu onze taak, en tot aan de verleiding der wereld, Diezelfde Jezus, die heeft van de Vader alle macht gekregen. Niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. En dat is voor ons belangrijk. Wij zijn nu op de aarde. En al die macht heeft de Heer Jezus. En die stuurt ons. En die zal met ons zijn. Nou, dat is al hele grote troost en geweldig. Van nou, zo'n grote moeilijke taak die we hebben. Zo'n opdracht. Maar we zijn niet alleen. We hebben de Heer Jezus. Die alle macht op hemel en aarde heeft. En die daar, dat speciaal daarom ons stuurt. En daarom de vrijmoedigheid neemt om ons zo'n moeilijke taak te geven. Want hij zegt, ik ben met jullie. En ik heb alle macht op hemel en aarde. Nou, wat willen we nog meer? Maar, goed, we weten, Jezus is met ons. Als wij dat willen doen, als wij die opdracht willen vervullen. Die zal met ons zijn en hij heeft alle macht. Maar, hoe doen we het? Wat zijn de instructies? Hoe kunnen we zoveel miljoenen mensen bereiken? Zoveel volkeren die andere talen hebben, andere gewoontes. Hoe kunnen we ze bereiken met het evangelie? Welke instructies kunnen wij hier vinden in dit Bijbelgedeelte? Nou, die instructies dus vinden we in vers 19. Vers 19 geeft de Heer Jezus de instructies. Hoe doen we dat? Hoe kunnen wij alle volkeren bereiken? En er staat dan, gaat dan henen. Maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dat zijn de instructies. Dat is ten eerste de opdracht staat er en de instructies. Nou, staan hier in dit, alle werkwoorden hier staan in, of bijna alle werkwoorden staan in gebiedende wijs. Maar in de Statenvertaling, niet de nieuwe Statenvertaling, maar de oude, de originele Statenvertaling, daar staan alleen de eerste twee werkwoorden staan in gebiedende wijs. Dat is dan, gaat heen en maakt al mijn volken tot mijn discipelen. Die werkwoorden, de Statenvertaling zegt, wordt onderwijst, maar het heeft te maken met discipelen, dus ik geloof dat het beter vertaald is, maakt al de volken tot mijn discipelen. Dus gaat heen, dat is in gebiedende wijs. En de andere is de aanvoegende wijs. Dat is dezelfde dopende in de naam en lerende hen te onderhouden alles wat u geboden. Dus dopende en lerende, dat is de aanvoegende wijs. Dat wat haalt dat nou, maakt dat voor verschil? Als ik iemand zegt, nou, ga naar huis fietsende. Dus wat is nou het belangrijke? Van ga naar huis. Maar hoe doe je dat? Dat is die aanvoerende wijs, fietsende. Tegenwoordig zeggen we dat anders. Ga naar huis, neem de fiets. We zeggen dat op een andere manier, maar die oude manier is echt duidelijk. Zoals in het Grieks ook die aanvoerende wijs gebruikt wordt. Maar nou heb ik dus gezegd, in de Statenvertaling staan twee gebiedende wijze. Gaat heen en onderwijst. Of maakt tot discipelen. Gaat en maakt. Maar in het Grieks staat maar één gebiedende wijze. Welk zal dat nu zijn? Van gaat of maakt? Nou, toen ik dat hoorde, toen ik denk gelijk dat het is ga, is gebiedende wijze. Maar nee, dat is niet. Ik heb het zelf daarna nagekeken. Ik heb het onderzocht. Ik geloof de dingen niet zomaar. Ik raad iedereen aan, geloof niks van wat ik zeg, ga alles na. Zoals de mensen van Berea. Ze gingen daarna thuis, gingen ze alles nakijken of het wel waar was. Een prediker kan zoveel dingen zeggen, maar u heeft zelf de verantwoording om na te gaan, is het waar. Dus de gebiedende wijze in het Grieks is, dat is niet ga, maar dat is maakt alle volken tot mijn discipelen. Dus dat is het hoofdwerkwoord. En die andere is allemaal aanvoegend wijs. Dat heeft te maken met op welke manier, hoe kan ik de volken tot zijn discipelen maken? Wat zijn de instructies? Nou, en dat is dan gaande, het dopende, in de naam van de Vader en Zoon en Heilige Geest, en lerende. En lerende te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Nou, welk van deze drie instructies, deze drie aanvoegende wijs, dus gaande, dopende en lerende te onderhouden, al wat ik u bevolen heb, welk van deze drie, zou je kunnen zeggen, is de belangrijkste, of is hetgene wat eigenlijk echt de mensen tot discipelen maakt? Door te gaan, maak ik mensen tot discipelen? Nee, ik kan nog zoveel gaan. Maar ik kan naar Afrika gaan, ik kan naar Azië gaan, ik ga naar Spanje. Maar door te gaan, alleen, maak ik geen discipelen. Maak ik discipelen door te dopen? Ja, dat is heel lang, dopen. Ik ga de mensen dopen en dan zijn de discipelen. Nee. Al kunnen we nog zoveel mensen dopen. Ook het dopen maakt iemand niet tot een discipel. Het is belangrijk, het is een onderdeel van het discipel zijn. Het hoort erbij. Iemand die een discipel is, die zal zich willen laten dopen. Maar we kunnen honderden mensen dopen, maar dat maakt ze niet tot een discipel. Wat maakt de mensen tot een discipel? En dat is dan het andere werkwoord in de aanvoegende wijs. Dat is dus, leert hen te onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dat is hetgene wat de mensen tot discipelen maakt. Wat de volken tot discipelen maakt. Door hen te leren te onderhouden al wat Heer Jezus bevolen heeft. En vaak als we... Misschien kunt u het zelf de proef op de som nemen en vragen, wat staat er nu in de grote opdracht van welke, wat staat daar? En vaak wordt het, men probeert het uit het hoofd te zeggen, en dan wordt vaak één woord overgeslagen. Dat herinnert me niet, of dat is men niet opgevallen. En dan wordt vaak gezegd, en leert hen al wat ik u bevolen heb. Maar, daar ontbreekt iets aan. Wat staat er? Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dat is niet precies hetzelfde. Je kan mensen leren wat er Jezus bevolen heeft. Jezus heeft bevolen bijvoorbeeld, je moet je naaste lief hebben. Nou, dat leer je. Hè? Dat is belangrijk, hè? Dat we elkaar lief hebben. Maar, dan nemen we aan, oké, de mensen weten het, ik heb het ze gezegd. Ik heb ze geleerd, ik heb erover gepreekt, je moet elkaar lief hebben, dus dan gaan ze het automatisch doen. Maar dat is vaak niet zo. Wanneer heeft iemand nu geleerd, wanneer leert iemand om een auto te rijden? Als hij de theorielessen neemt, of als hij de praktijklessen neemt? Die theorie, prachtig, maar pas als hij het in de praktijk gaat toepassen en hij haalt zijn examen, dan zegt hij, ja, nu heeft hij geleerd, al die regels heeft hij geleerd, in zekere zin, hij heeft geleerd om auto te rijden. En dat kan je zien, hij neemt een auto, hij gaat overal naartoe, hij hopelijk niet, rijdt niet door een rood stoplicht, en hij heeft auto leren rijden. Maar de theorie op zich is niet voldoende. Je moet het leren, en dus ook met het christenleven. We kunnen zoveel leren van... Dit zegt de Bijbel en dat zegt de Bijbel. Maar hier staat, leert en onderhouden. En dat is niet precies hetzelfde. Dat dus de manier om de mensen tot zijn discipelen te maken, is hen te leren onderhouden wat Jezus bevolen heeft. Dus de dingen die Jezus zegt van zo en zo, heb elkaar lief, heb God lief. En zoveel andere geboden die de Jezus geeft, de bedoeling is dat wij die leren te onderhouden. Dat wij leren te gehoorzamen. En als u nou, stel dat u dit gedeelte, alleen dit gedeelte uit de Bijbel gelezen heeft. En de rest nog niet. En dan staat er, ja, u moet leren te onderhouden al wat ik u geboden heeft. En u zegt, ja, maar ik weet niet wat de Jezus geboden heeft. Ja, toch wel. Tenminste, in ieder geval iets. U heeft de Bijbel nog niet gelezen, u heeft er nog nooit over gehoord, maar u heeft dit bijvoorbeeld gelezen. En dan zegt, ja, maar ik weet niet wat de Jezus bevolen heeft. Ja, één ding weet u al. Welk weet u? Wat heeft de Jezus hier bevolen aan zijn discipelen? En hij heeft hier bevolen dat hij al de volken tot zijn discipelen moet maken. Dat heeft de Jezus bevolen aan zijn discipelen. En hij zegt, en al wat ik u bevolen heeft, u, dat jullie dus, die discipelen, wat ik jullie bevolen heb, dat moet je leren aan de ander om dat te onderhouden. Dus, wat doet een discipel die leert te onderhouden, die gaat leren om ook die opdracht te vervullen. Dus ook dat evangelie wat hij geleerd heeft om te gehoorzamen aan de Heer Jezus, die gaat dat automatisch, die leert, de bedoeling is dat wij dat ze van andere christenen leren om dat te onderhouden. En een van de dingen die een discipel leert, is dat hij anderen ook tot discipelen moet maken. En dan zei hij, ja, maar dat is niet zo makkelijk. Dan moet hij eerst, gedoopt zijn. Hij moet eerst bijbelschool gehad hebben, misschien, of zoveel andere dingen. Hij moet eerst heel veel instructies gehad hebben. Maar dat is niet per se nodig. Er zijn mensen die horen het evangelie en zelfs nog niet bekeerd en begrijpen al en worden geleerd van dit is het woord van God en dit moet je gehoorzamen. En je moet het niet alleen gehoorzamen, je moet het doorgeven aan anderen. En we ervaren zo de laatste tijd, zoals we dus proberen de mensen te bereiken met het evangelie en hen evangeliseren, is dit eigenlijk onze manier. We leren hen te onderhouden wat Jezus bevolen heeft. We leren hen het woord van God te gehoorzamen. En een van de dingen dus wat ze aan kunnen gehoorzamen is te zeggen, hé, dit heb ik begrepen, dit heb ik geleerd, dit Bijbel, ik ga het aan iemand anders vertellen. Zo hebben we kleine Bijbelstudies met groepjes, onder andere met moslims, mensen uit Senegal en andere landen. En we lezen een Bijbelgedeelte met hen en we vragen ze, nou, ten eerste van dit Bijbelgedeelte, wat leren we over God? En dan laten we ze zelf ontdekken. Van ja, oh ja, ik leer hier over God bijvoorbeeld, in Genesis bijvoorbeeld. Nou, dat God heel machtig is. Dat God alles geschapen heeft. En vragen we, ja, wat leren we over de mensen? Nou ja, in het eerste hoofdstuk leren we nog niet over de mensen, er zijn nog geen mensen. Maar bijvoorbeeld een ander hoofdstuk, nou leren we over de mensen, bijvoorbeeld dat de mensen in zonde gevallen zijn, nagelang het hoofdstuk. Dus stellen we vragen en de mensen ontdekken zelf, moslims of Spanjaarden of wie dan ook, hebben een groepje, een bijbelstudie mee. En we vragen ze, we stellen de vraag iedere keer, wat leren we hier over God en wat leren we over de mensen? En dan een derde vraag stellen we ze van, wat leren we hier, wat kunnen we hier uit gehoorzamen? Wat kunnen we veranderen in ons leven als dit woord van God, als dit het woord van God is, wat zouden we dan anders moeten gaan doen in ons leven? En als we met mensen de Genesis bestuderen, de schepping, sommigen zeggen dan, ja, ik ga respect hebben voor de schepping. Ik ga de dingen niet zomaar, het milieu ga ik goed voor zijn. Er was een moslim en die had dat, en toen werd de vraag gesteld, wat denkt u, wat kunt u hieruit gehoorzamen? En toen zei hij, ja, hij zegt, ik zie hier dat God heeft dieren geschapen. Nou, ik ga stoppen met mijn ezel te slaan. Nou, dat was iets wat hij begrepen had. En dan ging dat in praktijk brengen. En zo stapje voor stapje, van lieverlee, beginnen we met in de Bijbel, we beginnen in het Oude Testament. En van lieverlee steeds dichter bij het Nieuwe Testament. Op het laatste hoofdstuk wat we lezen, het Oude Testament, bijvoorbeeld is Jesaja 53, waar gesproken wordt over de verlosser die zal komen. En dan, vooral met moslims, dan zeggen we meestal niet nog van dat is de Heer Jezus. Of ze moeten het zelf ontdekken. Maar dan gaan we over naar het Nieuwe Testament. En dan ontdekken ze dat al die beloften die in het Oude Testament gemaakt zijn, over die verlosser en die verlossing die zal komen, die worden vervuld in de Heer Jezus. En met de bedoeling dat ze dan ook diezelfde Heer Jezus gaan aannemen. Maar ik ben een beetje vooruit gegaan op alles op mijn betoog. We gaan eerst een beetje verder. Komen eerst even terug op de instructies die God geeft om zijn opdracht te vervullen. Dat is dus de mensen te leren, te onderhouden, al wat hij bevolen heeft. En daarbij komt dus dat de mensen gelijk geleerd worden. Als we met de mensen een thuis samenkomst hebben, dan vragen we gelijk van aan wie kunt u dit doorgeven? En dan Dan denk ik, ja, ik kan dat die aan die vertellen. En als ze enthousiast zijn over het woord wat ze geleerd hebben, dan beginnen ze gelijk te leren om dat wel een ander door te vertellen. Dus als ze eenmaal tot bekering gekomen zijn, hoeven ze niet te leren van nu moet je gaan leren dat je dat een ander ook moet doorgeven. Nee, dat hebben ze van het begin af aan al geleerd. Dat is de bedoeling. Dus het geheim van die groei in de gemeente, dat de evangelie in alle volkeren kan komen, de sleutel ervan is de gehoorzaamheid. Zij leren te onderhouden al wat er Jezus bevolen heeft. Dus een discipel is iemand die gehoorzaamt. En wat gehoorzaamt hij? Onder andere dat hij andere mensen tot discipelen maakt. En wat betekent andere mensen tot discipelen maakt? Hem leren dat hij ook weer andere mensen tot discipelen maakt. En dat die ook weer andere mensen tot discipelen maakt. Dat is de bedoeling, dat is het plan van God, kunnen we hier zien, om de hele wereld te bereiken, alle volken tot zijn discipelen. En daarom hebben we dus die belofte, dat de Heer Jezus, die alle macht heeft op hemel en aarde, die zal met ons zijn. Met de bedoeling om ons te helpen om zijn getuige te zijn. Om van hem te spreken. Om over zijn woord te spreken. Als het dus... Dus denk ik, ja, er wordt veel gesproken over gehoorzamen, maar ik heb altijd gehoord van het belangrijke in het evangelie is niet zozeer het gehoorzamen, maar in de Heer Jezus geloven. De Heer Jezus aannemen, opnieuw geboren worden. Dat is het accent. En hier wordt niet over gesproken, waar ik nu, tot nog toe heb ik daar niet over gesproken. En in het Bijbelgedeelte staat ook niet, er staat... Alleen je moet ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leren te onderhouden al wat ik u bevolen heb. Maar er is nog niet gesproken over de Heer Jezus aannemen. Tot Jezus gaan opnieuw geboren worden. Daar wordt hier nog niet over gesproken. Maar laten wij nou eerst even, ga ik eerst op verder. Maar ik wil eerst, stel ik u een vraag. Als we nu Matteüs 7, het laatste gedeelte. Er wordt gesproken over de rots en het zand. En als ik u nu de vraag zou stellen, wat betekent dat nu, het huis bouwen op de rots? Bijna iedere evangelische christen in Nederland en in Spanje, die zou dan antwoorden van nou, dat is bouwen op de Heer Jezus. En vaak stel ik die vraag en dan krijg ik meestal dit antwoord. Dat betekent, de rots, dat is de Heer Jezus, dat is bouwen op de Heer Jezus. Prachtig, zoals het altijd gepreekt is, zoals het op de zondagsschool geleerd is. Maar dan stel ik een tweede vraag. Wat is volgens de Heer Jezus de betekenis van het bouwen op de rots? Ja, en dan dwing ik de mensen om even de Bijbel open te nemen en even te kijken, ja, wat zegt de Heer Jezus er zelf over? Het is niet zo belangrijk wat wij predikers erover zeggen, van bouwen op de rots, dat is bouwen op de Heer Jezus. Maar wie stelt dit voorbeeld? Wie vertelt deze gelijkenis? De Heer Jezus. Dus de betekenis, de bedoeling ervan, is wat de Heer Jezus zelf daarmee wil leren. En dat ga ik eventjes met u voorlezen. Als ik bij u geweest zou zijn, zou ik aan u zelf vragen. En iemand uit het publiek wacht op het antwoord. Maar ik ben er niet bij, dus ik ga het zelf voorlezen. En er staat in Matteüs 7, vers 24. In ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Dus wat is nu het woord, iemand die, een verstandig man die zijn huis bouwt op de rots, volgens de Heer Jezus? Ik ga het nog een keer lezen. In ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Oh, dus volgens de Heer Jezus, huisbouw op de rots betekent het woord van God, het woord van de Heer Jezus, horen en doen. Dus wat we geleerd hebben, als de Heer Jezus zegt, leert hen te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dus als men leert te onderhouden al wat ik u geboden heb, op waarop bouwt men dan? Met wie kan je die mensen vergelijken die dus leren te onderhouden al wat de Heer Jezus geboden heeft, die kan je vergelijken met een man die in plaats van zijn huis op het zand, maar een huis op de rots bouwt. En wie is de man die zijn huis op het zand bouwt, die het woord van God hoort, maar niet doet? Dat staat hier. Je kunt het zelf straks in je eigen Bijbel nog nalezen. Dan moedig u tot daar. Geloof niet wat ik zeg. Maar zo staat het er. Er staat niet wie bouwt op de rots, bouwt op de Heer Jezus. In zekere zin is het al zo, maar dat is niet precies zo. Het is wie bouwt op de rots, die hoort het woord van de Heer Jezus en die doet. En een discipel die het woord predikt, die leert, niet alleen die leert wat Jezus bevolen heeft, nee, die leert hen te onderhouden. Al wat ik u bevolen heeft. Daarom, als wij die bijbelstudie hebben met de mensen, met hun huis, in groepjes, met Moedanen of met Spanjaarden, met Zigeuners, verschillen, dan, als we dan de vraag stellen, wat leert zelf, wat ziet u, wat kunt u hiermee gehoorzamen, wat wilt u deze week anders gaan doen, en dan wachten we tot de mensen zelf zeggen, ja, ik zie dat ik dat en dat. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, ik zie dat ik mijn zus moet opbellen en moet vergeven. Een ander ziet, ik moet dat en dat. Wat dan ook moet ik doen. En ze zien dat als, dat het is de Heilige Geest die tot hen spreekt en die laat zien wat ze moeten doen door het woord van God. En daarna de volgende week vragen we, en hoe is het gegaan? En dan, ja, God heeft me bij geholpen. Of nee, ja, ik heb het. Nee, nog niet gedaan. Oké, nou, dan gaan we ze geen straf geven. We gaan ze niet boos worden. We gaan ze aanmoedigen om het de volgende keer wel te doen. En we gaan ze voor ze bidden. En op zo'n manier proberen we de mensen te leren te onderhouden. Maar niet alleen dat anderen, maar ook zelf. In ieder van ons die met elkaar zo'n bijbelstudie doet. We moeten ook zelf, als we een discipel willen zijn, dan moet ons leven een voorbeeld zijn van gehoorzaamheid. En we moeten weer groeien. Iedere dag een beetje meer gehoorzaam. Maar, even kijken hoor. Even de lijn kwijt waar ik naartoe wilde. Goed, we zeiden, in de Bijbel staat, we moeten opnieuw geboren worden. We moeten naar Jezus gaan. En daar heb ik nog niet over gesproken. Dus hoe kunnen we dat met elkaar aanpassen met, ja, je moet gehoorzamen of moet geloven in de Heer Jezus, in zijn genade en in zijn, hoe past dat in elkaar? Dan wil ik met u naar Johannes 6 gaan. Johannes 6, vers 44 en vers 45. Twee hele belangrijke versen. Johannes 6, vers 44 en 45. En daar staat dan, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God geleerd zijn. En ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Nou, twee hele belangrijke versen. Het eerste gedeelte kan misschien iemand bemoedigen of kan iemand ontmoedigen. Ligt eraan hoe we dat opnemen. Er staat dat niemand kan tot mij komen. Niemand kan tot mij, niemand kan tot Jezus komen, tenzij de Vader die mij gezond heeft, die Jezus gezond heeft, de Vader hem trekken. Dus als de Vader je niet trekt, kan je niet naar de Heer Jezus gaan. Je zegt, ja. Nou, dat is dan ook moeilijk, dus dat kan ik er zelf niks aan doen. Dat zou zeggen, dat is heel triest voor sommigen. Maar als we verder lezen, zien we het antwoord erop. Maar in ieder geval is dat een heel belangrijk iets. Als wij de wereld willen winnen voor de Heer Jezus, dan wij kunnen ze niet trekken naar hem. Wie kan dat wel? Wie doet dat wel? Dat is de Vader die trekt. En we weten, het is de Heilige Geest die leert en die de harten aanraakt en hun zonde laat zien. Dat is het werk van de Heilige Geest en het is de Vader die trekt en naar de Heer Jezus. Dus dat kunnen wij zelf niet doen, dat is onze taak niet. Maar wat kunnen we dan wel doen? Laten we het volgende vers gaan lezen. En daar staat, er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God geleerd zijn. En dan staat er, en ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Er is dus een groep mensen die komen tot mij, die komen tot Jezus, de Heer Jezus. Wie zijn dat? Die komen tot de Heer Jezus. En ieder staat er, en ieder. Wie zijn die ieder? Welke mensen zijn dat die komen tot de Heer Jezus? Is dat een ieder die de Vader gehoord heeft? Staat dat daar? Nee, dat staat er niet. Dat staat er, nou, gedeeltelijk. Er staat niet in ieder die de Vader gehoord heeft. Is het in ieder die van de Vader geleerd heeft? Nee, het zijn alle twee. Het zijn twee dingen samen. Ieder die van de Vader gehoord heeft, of die heeft de Vader gehoord, en geleerd heeft, komt tot mij. Dus hoe hoort iemand van de Vader? Nou, er wordt gesproken over de profeten, er is geschreven. Dus wanneer hoort iemand van de Vader of over de Vader? Wanneer hoort iemand de Vader? Door de Bijbel te lezen. Dus hoe kunnen wij iemand de Vader laten horen? Door met hem de Bijbel te lezen. En het is soms verbazend als we mensen aanbieden van wil jij met mij de Bijbel lezen? Is het verbazend hoe dat soms mensen waar je het eigenlijk niet van verwacht, die zeggen ja, dat is goed. Zullen we de Bijbel lezen? Dus dan beginnen zij de Vader te horen. En als ik dat aan een moslim vraag, wil jij met mij de Bijbel lezen? Dan zeg ik niet de Bijbel, dan zeg ik wil je met mij de Torah lezen? Want de Koran wordt over de Torah gesproken. En dus de Torah is de Bijbel eigenlijk. Tenminste, dat is het Oude Testament, of gedeelte van het Oude Testament. Maar in ieder geval, daar begint het mee. Dus wij bieden, wil je met mij de Torah lezen? En dan zeggen vaak, zo vaak zegt men ja. En dan is het verbazend hoe ze dus... hoe die inwerking van het woord van God is in hen. Hoe ze dat zelf gaan zien, hoe die Torah, dat woord van God, de kracht ervan. En in het begin beginnen ze te, vooral de moslims beginnen te vallen. Ja, maar de Koran staat dit, Koran staat dat. Maar van lieveling spreken ze steeds minder over de Koran. En worden steeds meer enthousiast over wat de Bijbel zegt. Dus... dan horen ze van de Vader, maar er staat hier, wie komt tot Jezus, staat hier, wie komt tot mij, ga ik het nog een keer lezen, er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God geleerd zijn, en een ieder die het van de Vader gehoord heeft, en geleerd heeft, komt tot mij. Wat is nu geleerd heeft? Wanneer heeft iemand, wat ik dus eerst zei, geleerd auto te rijden? Als die de theorie geleerd heeft, of als hij het in praktijk brengt. Hij heeft het geleerd als hij het in praktijk brengt. Dus als hij iets hoort van de Vader, en hij begint eraan te gehoorzamen, en hij begint te leren dat het woord van God niet zomaar iets is, maar dat de zegen ervan om het te gehoorzamen, het goede wat ervan uitgaat, plus als we met de mensen een aanmoedigend woord gehoorzamen en we vragen ze ook, zijn er dingen waar we voor kunnen bidden? En dan zeggen ze, ja, daar en daarvoor. En oké, daar gaan we voor bidden, als groepje. En dan beginnen ze ook te zien van, ja, God hoort dingen. Zo lang in de islam en zo lang gebeden dat God hoort nooit. En nu beginnen we in die groep, we komen rond de Bijbel, rond de Torah, samen en we willen gehoorzamen en we bidden en God gehoorzaamt. Dus al die dingen maakt de mensen klaar. En wat staat hier? Als ze dus dingen leren, ze horen van de Vader en ze gaan het leren, ze gaan het in praktijk brengen. Hij zegt in ieder die dat doet, kom tot mij. En dat is dus de bedoeling, dat we de mensen gaan leren, gaan laten horen wat de Vader zegt. En we gaan ze leren te onderhouden. Dus ze komen stap voor stap. Ze horen discipelen. Maar ja, een discipel is niet altijd nog, het klinkt misschien een beetje vreemd, is niet altijd per se een christen. Want er waren vele discipelen. Er staat in Johannes 6 vers 66. Vele van zijn discipelen die verlieten hem. Want die woorden waren te moeilijk voor hem. Ditzelfde hoofdstuk wat we gelezen hebben in vers 66 staat dat. Ze waren discipelen, maar ze verlieten hem. Dat waren dus nog geen christenen. Maar een discipel begint te gehoorzamen. En als hij daarmee doorgaat, dan, en hij begint daarvan te genieten, van die zegen van God, en dat het woord van God waar is, dan staat hier, en hij komt tot mij. Dus dat is de manier om, zoals dus de heer Jezus hun leert, om het evangelie te gaan brengen. Leert hen te onderhouden al wat ik u bevolen heb. En ik zal met u zijn. En ze zullen de kracht zien van het woord van God. De kracht die erin is om niet alleen te horen wat de Bijbel zegt, maar te gaan doen wat de Bijbel zegt. De zegen die erachter zit. En als ze dan komen bij geleerd hebben te gehoorzaam wat de Bijbel zegt. En ze komen bij Bijbelversen in het Nieuwe Testament. En zegt de Jezus, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Nou, ze geleerd hebben te gehoorzaam. Ze zeggen, ja oké, ik ga naar Jezus. Of als ze weer leren in het Johannes 3. Van je moet opnieuw geboren worden. Dan is dat hart is al klaargemaakt. Maar als je dan een moslim de eerste dag zegt, ja, je moet hier Jezus geloven, die is voor jouw zonde gestorven, en je moet hier Jezus aannemen. Zegt hij, nee, dan begint hij op de Koran. Hij heeft nog niet van de Vader geleerd, hij heeft nog geen idee, hij begrijpt dat niet. Maar als we beginnen, stapje voor stapje, het woord van God te leren, en als we dan komen bij het belangrijke punt, dat hij opnieuw geboren moet worden, dat in Jezus voor zijn zonde gestorven is. En dat is niet alleen bij de moslim zo. Dat is bij zoveel andere mensen zo. De basis. Ze moeten de basis leren. In het Oude Testament. Al die beloften. Die gedaan. Die van de eerste dag. Na de zondeval al gedaan zijn. Dat er zal een uitkomst komen. En al die beloften. En dan. Als men dan komt bij die Jezus. Dan gaat men begrijpen. Ja, nu snap ik het. In het Oude Testament was het belangrijk dat als er zonde gedaan werd, er moest een offer, er moest een dier voor sterven. En dan komt men in het Nieuwe Testament en dan begrijpt men, oh ja, nu snap ik het. Nu snap ik al die dingen die ik in het Oude Testament gezien heb, nu ineens past het allemaal in elkaar. Ik moet in de Jezus gaan geloven, die is voor mijn zonde gestorven. Dus deze taak, broeders en zusters, hebben we allemaal. Al wat ik u geboden heb. En wat heeft de heer Jezus de discipelen geboden? Dat ik elkaar lief te hebben. God lief te hebben. Nederig te zijn. Al die dingen tot hem te gaan. Maar hij heeft een van de dingen die hij geboden heeft. Dat staat hier. Van gaat heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. Dus wat is een discipel? Is iemand die anderen leert een discipel te zijn en hem leert dat hij weer andere discipelen moet maken. En op die manier is de enigste manier, als we dit gaan doen, dat we al de volkeren kunnen bereiken. In ieder geval bereiken. Niet dat iedereen zich gaat bekeren, maar in ieder geval zoveel mensen die nog niet bereikt zijn, dat begint met gehoorzaam. Vader in de hemel, help in ieder van ons om iedere dag meer te gehoorzamen en om elkaar aan te moedigen met gehoorzamen en ook de mensen die u in ons pad, op ons pad brengt, Heer, om samen met hun de Bijbel te mogen lezen en het te mogen aanmoedigen met als eigen voorbeeld u te gehoorzamen, maar ook hen te aanmoedigen met uw woord, dat ze de Vader mogen horen en dat ze van de Vader, van de u mogen leren van uw woord en het in de praktijk brengen en het tot de grootste stap mogen komen, dat ze uw zoon mogen aannemen en mogen geloven dat hij voor hun zonde gestorven is en dat hij zijn bloed gestort heeft en dat we door uw zoon Jezus eeuwig leven hebben. Help ons, Heer, om echte gehoorzame discipelen te zijn. Dat bidden wij u in de naam van uw zoon Jezus. Amen.